Dit is SBS Dutch.
Ja, Diederik, jij bent dus gespecialiseerd in conflicten tussen mens en dier. Wat voor conflicten heb jij in het verleden al opgelost in Nederland?
Nou, ik ben eigenlijk begonnen omdat ik vond dat als het gaat over conflicten tussen mens en dier, al heel snel naar het geweer gegrepen werd. En daar baalde ik van eigenlijk, omdat er gewoon heel erg veel kennis op de plank ligt over gedrag van dieren en hoe je dat kunt beïnvloeden. Ik ben gedragsbioloog van origine. En iedereen weet ook wel dat er heel veel leerexperimenten met ratten gedaan zijn en met duiven gedaan zijn. En laten dat nou op een paar soorten zijn die, waar ook overlast van ondervonden wordt.
Ja.
Dus verpand om te zien dat er veel kennis aanwezig is, maar dat het helemaal niet toegepast wordt. Nou, in dat gat ben ik gesprongen en ik ben eigenlijk begonnen voor mezelf. Want ik kon eigenlijk mijn ei niet kwijt in mijn werk als werknemer. En ik vind gewoon dat ik voldoende kennis heb om daar oplossingen voor te verzinnen, zonder dat de dieren gedood worden. En ik ben begonnen met roeken, om een voorbeeld te noemen. Roeken zijn kraaiachtige vogels. In tegenstelling tot echte kraaien nestelen deze dieren in kolonies. Dus je moet je voorstellen, gewoon een vogel zo groot als een kraai, lijkt ook veel op een kraai, maar dan een hele grote kolonie. En die dieren, die, als de zon net opkomt, dan praten ze met elkaar. En dat doen ze niet heel zachtjes. Dus als een grote kolonie naast een huis aanwezig is, dan kunnen de bewoners daar overlast van ondervinden. Nou, dat is een voorbeeld van een mens-dier conflict eigenlijk. Mensen kunnen niet slapen, ergeren zich aan het geluid. Daarbij wordt er ook poep op de auto gezien. En die dieren die poepen natuurlijk overal nergens. Dus dat is een mens-dier conflict. En ik heb in samenwerking met verschillende gemeentes een methode ontwikkeld om de roeken te verhuizen. Dus de hele kolonie, en dat gaat dan mogelijk over 100, 150 paar roeken, om die te verhuizen naar een locatie waar ze gewoon rustig kunnen nestelen zonder dat ze overlast leveren.
Ja.
Een ander voorbeeld heeft bijvoorbeeld te maken met reigers. Reigers, dat zijn ook kolonievogels, tenminste die nestelen ook in kolonies. Het probleem daarbij is dat ze vaak een begraafplaats uitkiezen. Waarom? Dat weet bijna niemand. Maar dan kunnen ze dus gewoon met hun zure mest alle grafstenen onderpoepen. En soms valt dan ook nog wel eens een dood jongen op de grond. Nou, dat zijn allemaal omstandigheden die mensen die een begraafplaats bezoeken niet echt al te daverend vinden. Dus dan krijg je de vraag, kun je de reigers dan verhuizen? Een ander probleem betreft bijvoorbeeld ganzen. Ganzen bij de boeren. Ganzen in Nederland zijn er heel erg veel. En dat is zo omdat ze gewoon eigenlijk een tafeltje dekje vinden bij de boeren. De hele winter door kunnen ze gewoon het gras eten bij de boeren. En dan komen ze natuurlijk lekker vet de winter door en dan leggen ze dus heel veel eieren.
Ja.
Nou, als het dan april wordt, mei wordt, dan willen eigenlijk die boeren niet meer dat die ganzen aan het eten gaan op dezelfde grasvelden. Maar ja, goed, die ganzen hebben dat geleerd om op die grasvelden te zijn. Dus dan krijg je hele grote schade eigenlijk. De eerste snee, eiwitrijke gras, wordt weggegeten door de ganzen. Die niet beter weten van dat ze daar kunnen zijn. Immers, dat hebben ze in de winter ook al meegemaakt. Nou, dan krijg je dus het probleem dat de boeren eigenlijk vinden dat die ganzen afgeschoten moeten worden, want er zijn er te veel. Maar eigenlijk, en dat is iedere keer weer het geval, gaat het vaak om een oriëntatieprobleem. Als die ganzen echt anders zouden eten waar ze geen schade verrichten, dan zou het geen probleem zijn. Nou, daar hebben we oplossing voor gevonden, bijvoorbeeld door witte klaver toe te passen. Nou, klavertje 4 kent iedereen, maar witte klaver is gewoon een klaversoort die heel eiwitrijk is, die de ganzen eigenlijk nog lekkerder vinden dan bemest gras. Nou, als ze daar naartoe zouden willen gaan, bijvoorbeeld als je dan stroken langs de kanaaltjes, langs de sloten, als je die zou kunnen inzaaien met klaver, dan kunnen de ganzen daar naartoe en dan laten ze eigenlijk het gras links liggen. En dan heeft de gras eigenlijk een kans om te groeien. Dan wordt het vezelrijker. En dat vindt de boer prachtig, maar de gans vindt dat niet zo leuk meer. Dus als het gras langer is dan iets van 12 centimeter, dan is de aantrekkelijkheid weg. En dan blijven die ganzen gewoon lekker op de klaver zitten, langs de slootjes. En zo kun je dus eigenlijk door de oriëntatie van die ganzen te veranderen, de problematiek oplossen.
Ja, de voorbeelden die je nu noemt, dat zijn vogels.
Ja.
Nederland is nu helemaal in de ban van de wolf, die sinds enkele jaren weer terug is in het land. Waarom is de wolf weer naar Nederland toegekomen eigenlijk?
Ja, eigenlijk is dat een ontwikkeling die al te voorspellen viel eigenlijk vanuit de Duitse ontwikkeling. In Duitsland is in 2000 het eerste roedel eigenlijk gestart in Saksen. Dat was een roedel uit Polen. In Duitsland waren er nog geen reproducerende wolven. Die roedel die heeft zich vervolgens samen met Poolse wolven verder uitgebreid eigenlijk. En dat ging stapje voor stapje eigenlijk steeds in een noordwestelijke richting. Waarom dat nou alleen die richting uit is geweest, dat is moeilijk te verklaren. Maar het is ook een soort zelfversterkend mechanisme, want wolven blijven graag bij elkaar in de buurt. Een beetje op afstand, maar toch ook wel een beetje bij elkaar in de buurt. Als dan de richting gewoon noordwestelijk is, vanuit het grensgebied Polen met Saksen, ja, dan kom je uiteindelijk eigenlijk in Nederland uit.
Ja.
Nederland en Denemarken en België krijgen dus voornamelijk wolf uit Duitsland. Nou, dat is sinds 2015 het geval.
Ja, maar waarom ze die kant op trekken, geen idee eigenlijk.
Nee, het gekke is dat nu pas in de afgelopen 2-3 jaar eigenlijk wolven in Duitsland ook zuidelijk zich gaan oriënteren. Ja, als je googelt kun je de ontwikkeling vinden op Duitsland. Dan zie je dus dat gewoon echt een hele grote dikke stroom van wolventerritoria echt zich noordwestelijk vooral ontwikkelt. En er zijn er in 2023 in Duitsland al ruim 200 roedels.
Zo.
En nou, die reproduceren, die krijgen 3-4 jongen per jaar. Die jonge dieren die dan uiteindelijk het ouderlijke territorium verlaten, ja, die gaan op een gegeven moment zelf een territorium zoeken. En dat soort dieren zijn in Nederland terechtgekomen.
Mm-hmm. Ja, nou zijn er natuurlijk zoals altijd twee kampen, de voor- en de tegenstanders. Waarom moeten we blij zijn met de terugkeer van de wolf?
Nou, dat is een hele goede vraag. Als ik lezingen geef over wolven, stel ik die vraag ook aan het publiek. En vaak hoor je dan van, ja, een wolf is belangrijk omdat ze de zwakke dieren in de natuur doden. Maar dat vind ik niet echt een meerwaarde, want ziekte of honger doet hetzelfde.
Ja.
De meerwaarde van een wolf is dat die eigenlijk maakt dat de prooidieren, en dat zijn vaak hoefdieren, grazers, denk aan reeën, denk aan edelherten of ook wilde zwijnen. Dat zijn geen grazers, maar reeën zijn belangrijk voedsel voor wolven. Die gaan ergens anders heen. Met andere woorden, de aanwezigheid van een wolf maakt eigenlijk dat de prooidieren, de grazers, uitwijken naar een ander gebied. Dat betekent dus dat andere gebied bevolkt gaat worden door die prooidieren. Nou, dat betekent dat daar de vegetatie dat gaat merken. Dat wordt kort gehouden. Dat trekt weer allerlei andere dieren aan. Zaden kunnen ook ontkiemen. Eigenlijk, daar waar grazers zijn, wordt de verbossing tegengegaan. Omgekeerd, daar waar een wolf is, krijgt de verbossing weer de kans. Met andere woorden, het belang van de wolf is eigenlijk dat de natuur heel dynamisch wordt. In tijd en in ruimte.
Ja, dat klinkt wel heel mooi. Maar ja, de wolf brengt ook gevaar met zich mee, denken mensen. Want ik kan niet meer rustig door het bos wandelen. Want we hebben in de afgelopen maanden voorbeelden gezien dat ze heel dicht bij mensen kwamen. Bij kinderen ook. Nou ja, als het om kinderen gaat, dan komt er natuurlijk heel veel emotie bij kijken. Is die angst terecht?
Ja, zeker terecht. Een wolf is gewoon een groot roofdier. Maar waar we mee te maken hebben, is dat eigenlijk onder de Duitse paraplu de wolf de gelegenheid kreeg te wennen aan de menselijke omgeving. Het Duitse beleid bestaat er eigenlijk uit dat je niets hoeft te doen, ook al loopt een wolf door de bebouwde kom heen, dat je niets hoeft te doen, geen maatregelen hoeft te treffen. Je hoeft pas maatregelen te treffen als die wolf herhaald binnen 30 meter tot een mens komt. Ja, dan ben je eigenlijk al te laat.
Ja, precies.
Want in feite heeft die wolf die door een bebouwde kom heen loopt al de keuze laten zien van, ik ben helemaal niet bang voor mensen. En die ontwikkeling eigenlijk, daar hebben we nu mee te kampen. Want ik werk eigenlijk al langer aan wolven, met name wolf in Slovenië. Dat was al lang voordat de wolf in Nederland kwam. Maar toen ik vertelde dat de wolf dus overdag door de bebouwde kom, in 2015 was dat. En dat gefilmd werd, toen vielen de Slovenen van hun stoel. Die hadden zoiets van, wat? Wij hebben al 40, 50 paar wolven al sinds weet ik veel hoe lang in ons land. En we zien nooit een wolf. Dus dat is een heel belangrijk verschil tussen de schuwe wolf, laat maar zeggen, en de West-Europese wolf. Die helemaal niet schuw meer is. Die heeft eigenlijk verleerd schuw te zijn. En dat is een groot probleem. En dat maakt ook dat angst eigenlijk gevoed zou kunnen worden. Want je ziet een wolf al heel snel in de buurt.
Ja, we hebben de brutaaltjes eigenlijk bij ons.
Dat is een mooie verwoording. Ja, we hebben zeker de brutaaltjes in zoverre. Op dit moment is het wel belangrijk te realiseren dat de wolf de mens niet als een prooi ziet. Dan zou je zeggen, ja, maar een wolf pakt toch alles? Dat is niet zo. We hebben onderzoek gedaan. Er zijn wolven die helemaal geen schapen doden bijvoorbeeld. Die richten zich vooral op reeën. Maar zeker zijn er ook wolven die wel zich richten op schapen. In ieder geval kunnen we wel zeggen dat alle wolven zich niet richten op mens als zijnde een prooi. Maar er zijn eigenlijk twee mogelijkheden dat je te maken krijgt met een wolf. De grootste kans heb je in Nederland dat je een wolf tegenkomt die jong is, die nieuwsgierig is. Dan heb je het over een wolf van 8 maanden, 9 maanden, 10 maanden. Die is gewoon zelf lekker aan het rommelen, aan het rondstruinen in ouderlijk territorium. Dat is eigenlijk een puber. En die wil gewoon leuk dingen onderzoeken. En net zoals een hond het leuk vindt om ergens achteraan te redden, ja, achter een stok aan of wat ook, vindt zo'n wolf het ook leuk eigenlijk om niet alleen te onderzoeken, maar ook ergens achteraan te rennen. Dus als er gewoon een aparte geur of zo voorbij komt van een mens, en zo'n wolf die gaat erop af, die wil kijken wat dat is, die ziet dan een mens, en als die mens dan hard weg gaat rennen, is dat alleen maar hartstikke leuk. Dus dan kun je achteraan gaan rennen.
Ja.
En dan kun je proberen om zo'n mens te vangen. Te bijten dus. En dat soort instanties, laat me zeggen, maakt dat een wolf wel gevaarlijk is. Maar je moet dus eigenlijk weten als mens, als bezoeker van een park of wat ook, dat je echt niet weg moet rennen. En die voorlichting, dat is nog maar mondjesmaat. Maar het is wel heel belangrijk eigenlijk om mensen die kennis te geven. Opdat je realiseert dat je gewoon eigenlijk om ellende vraagt als je wegrent. En wat je dan wel moet doen is eigenlijk opponeren, zou ik het zo moeten zeggen. De wolf aankijken, rustig blijven staan. Stapje achteruit doen, zodat die wolf begrijpt van, oh, wacht even, die heeft niets kwaad in de zin, die geeft me ruimte. Ik ben weer weg. Maar hij kijkt me wel strak aan, dat vind ik ook niet zo heel erg leuk. Dus ik ben weg.
Het klinkt dat een beetje herkenbaar als je naar Amerika of Canada gaat en je gaat wandelen waar beren zijn. Je moet niet wegrennen en in principe kom je ze niet tegen. Het kan gebeuren, per ongeluk. Maar dan vooral je groot maken en niet angstig weglopen. Ja.
Dat is heel vergelijkbaar, zeker. Maar denk maar aan een hond die gewoon 10.000 keer achter een stok aanrent. Er wordt doodmoe van die hond, maar dat vindt het hartstikke leuk. Nou, een hond stamt af van een wolf en een wolf die doet dat ook. Maar dat is denk ik één belangrijk probleem, dat de mensen gewoon nog onvoldoende realiseren dat ze gewoon moeten blijven staan. Net zo inderdaad als dat de mensen geïnstrueerd wordt in de Verenigde Staten.
Ja.
Het tweede punt is dat de wolven hun welpen kunnen verdedigen. En dat is nou net ook van het zomer gebeurd. Dat was een wolvenpaar die zich gesetteld heeft in een gebied waar heel veel bezoekers zijn. Joggers, wandelaars, fietsers, noem maar op. En ondanks het feit dus dat er heel veel mensen daar recreëren, heeft die wolf zich toch gevestigd. Dat geeft al aan dat die wolf dus heel erg aan mensen gewend is. En nu is het zo dat een meisje gebeten is door een wolf, zeer waarschijnlijk omdat het een ouder wolf was die vond dat dat clubje kinderen, want het betrof een groepje kinderen, te dicht bij de welpen was. En dat de mensen onvoldoende begrepen eigenlijk dat ze niet in de buurt van die welpen moesten zijn. Realiseerden ze zich misschien niet, maar als je weet waar de welpen zijn, dan weet je dus ook als groepje kinderen en als begeleider van de groepje kinderen, dat je daar dus niet in de buurt moet zijn. En dat is misgegaan van het zomer. Toen heeft een wolf een intentiebeet uitgedeeld eigenlijk aan het dichtbijzijnde kindje.
Ja, dus hij heeft niet opgegeten,
heel verschrikkelijk,
maar wel de waarschuwingsbeet gegeven.
Ja, eigenlijk een beetje net zoals dat je wel eens hebt dat als je wegloopt van een hond, dat je dan in je kuit gebeten wordt. Nee, dat is ook een beetje een venijnig beetje, zo van je moet wel wegwezen. Ja. En dan ziet hij zijn kans schoon eigenlijk. Het is dus niet een aanval om iemand op te eten of wat ook. Het is een aanval eigenlijk puur uit verdediging van de welpen. Dus dat hoeft niet voor te komen als je maar weet waar die welpen zijn.
Ja, nou heeft de wolf een extreem beschermde status in Nederland. Hè. Ze mogen zeker niet afgeschoten worden. Je hoort natuurlijk ook veel verhalen van veehouders, schapenhouders die getraumatiseerd zijn omdat ze op hun stukje land komen waar de schapen stonden en daar is een slachtveld aangericht. Je ziet de beelden van webcams op de Veluwe, dat de wolven met hun prooien rondslepen of dat ze door hekken gaan. Er is genoeg beeldmateriaal van de wolf in Nederland, wat misschien wel een beetje angst opwekt ook. Nou wordt er in Europa gepraat om die beschermde status af te schalen. Wat vind jij daarvan?
Nou, kijk, eigenlijk past het bij het plaatje van de leer in de zin van dat als je ergens last van hebt, dan wordt er heel snel beweerd, er zijn er te veel en dan moet je gaan schieten. Het afschalen van de status heeft alles te maken met dat er meer wolven zouden zijn, dus dan kan het. Maar de vraag is, wat lost het afschieten op? Als je dat afzet tegen een wolf die geleerd heeft om weg te blijven bij mensen, of geleerd heeft niet een schaap te doden, ja, dan heb je eigenlijk alleen een winstpunt, want zo'n territoriale wolf die en schuw is en afgeleerd heeft om schapen te doden, die draagt er ook zorg voor dat er geen andere wolven in het territorium komen. Immers, dat doen de wolven niet. Dat betekent dus dat je met een goed getrainde wolf, het klinkt misschien gek, je eigenlijk een soort bufferzone kunt creëren. Dat is de andere kant van het verhaal. Maar hoe krijg je dat nou voor elkaar? Dat ze één, dat ze schuw worden, betekent dus gewoon dat je de mensen goed moet instrueren als ze een gebied ingaan waar een wolf woont. Als je hem ziet, jaag hem weg. Eigenlijk in lijn met wat je eerder vertelde over je groot maken. Als iedereen, elk mens, laten we zeggen, dat een wolf tegenkomt, weet wat hij moet doen en die wolf wegjaagt. Mijn part, 80% van de mensen doet dat. Dan leert die wolf echt wel van, wacht even, als ik in de buurt van mensen kom, dan is het ellende. Daar blijf ik liever bij weg. En dat gaat hij dan ook overbrengen op zijn welpen. Dat is belangrijk. Maar blijft over het probleem van het doden van schapen. Nou, we hebben samen met de Slovenen, dat was ook de aanleiding om over wolven onderzoek te doen. We hebben samen met de Slovenen 3 methodes ontwikkeld die de jachttechniek eigenlijk bijbuigt. Wolven leren waar ze schapen kunnen herkennen. Die jagen dan die schapen na. Dat is leuk sowieso. Ze bijten erin. Ook dat is leuk. Denk aan een hond die op een schoen bijt. Bijten als zodanig op een stok bijt is gewoon hartstikke leuk. Of ze eten een schaap. En dat is het derde punt. Consumeren. Nou, het najagen, dat kun je eigenlijk afleren door schapen. Nou, stel je hebt een kudde van 200, 300 schapen. En je hebt 2 schapen erbij eigenlijk. De dominante schapen in die kudde. Die rust je uit met sensortechnologie. Maar om een lang verhaal kort te maken. Als een schaap schrikt, dan gebeurt er iets met de temperatuur in de oren, dan gaat de bloeddruk omhoog. Dat soort sensoren kunnen dat registreren, die hebben dat op de huid geplakt. En dat kan dan in verbinding staan, draadloos met een computertje, die dan vervolgens allerlei toeters en bellen af laat gaan. Dus het naderen van een wolf wordt direct gevolgd eigenlijk door toeters en bellen waarvan de wolf eigenlijk niet weet van wat gebeurt hier nou allemaal. Daar wordt de wolf heel erg onzeker van. En de neiging om dan achter die schapen aan te jagen, wordt dan drastisch minder.
Ja.
Dat is 1 benadering. De tweede, die hebben we dus verder ontwikkeld met de Slovenen. Dat betreft een kraag om de nek van een schaap. Want als een schaap gebeten wordt door een wolf, is dat eigenlijk altijd in de nek. Zo herken je ook of er een wolf bezig is geweest. Hoor. Een schaap die gebeten is in de nek. We hebben samen met de Slovenen een kraag ontwikkeld die gewoon heel prettig zit voor een schaap. Je heeft er verder helemaal geen last van. Dat is een soort stof waarvan het gemaakt is. Maar ter hoogte van het strottenhoofd zit een schakelaar. En de wolf alleen kan die indrukken, want er is een sterke veer achter. En als die wolf dan inbijt, dan krijgt hij eigenlijk over zijn kiezen een hoge schok. Een hoge voltageschok. En eigenlijk hebben we het elektrische hekwerkje naar de nek van een schaap gebracht. En dat betekent dus dat het bijten direct gevolgd wordt door een pijnlijke schok.
Ja.
Dus dan heb je het bijten afgeleerd. Nou, en dan blijft de derde over, dat is het consumeren. Dat is ook eigenlijk relatief makkelijk af te leren. Stel nou, je hebt ouders die welpen groot moeten brengen, ergens in mei of zo, juni. en je hebt een gedood schaap, nou, breng dat kadaver in de buurt van waar die welpen zijn, maar behandel het kadaver dan met een misselijkmakende stof. Als die ouders van de kadaver eten, dan gaan ze direct over hun nek. Nou, dat betekent dus dat alle factoren die te maken hebben met een schaap geassocieerd worden met over je nek gaan, misselijk worden. Die ouders die gaan dat schapenvlees echt niet meer richting de welpen brengen en die zullen dat dus ook niet meer doen met andere schapen. Want het risico voor die welpen is te groot.
Hmm.
Dat zijn dus drie methoden op basis waarvan je wolven kunt afleren om schapen te doden.
En worden die al getest?
Nou, de schapenkraag die gaan wij volgend jaar in Slovenië testen.
Ja, dus nog niet in Nederland.
Nee, het stomme is dat sinds dat in Nederland er ook volop schapen gedood werden, eigenlijk er geen interesse is. Men had besloten, ja, we gaan het doen met een raster, een elektrisch hekwerkje. Hè, zo van, daar zetten we stroom op. En dat als de wolf dan door het hek heen wil, dan krijgt hij schok. En dat zal hem wel afdoende afschrikken. Maar dat is heel naïef. Want een wolf die geleerd heeft dat het leuk is om achter een schaap aan te jagen, dat het leuk is om een schaap in een schaap te bijten en dat het lekker is om een schaap op te eten, die laat zich door zo'n schok niet 1, 2, 3 uit het veld slaan.
Die wordt daar niet koud of warm van.
Nee, die krijgt een klap out of the blue eigenlijk. Zo, hè? Het heeft verder helemaal niets met zijn gedrag te maken, behalve dan dat hij in de buurt was van schapen. Maar zijn ervaring met al die leuke dingen van schapen, die wordt daar niet door veranderd. Dus die wolf gaat proberen door dat hek, langs dat hek, over het hek heen te gaan. Als dat gebeurt, gaat dat hek averechts werken. Want die schapen kunnen geen kant op. En dan krijg je dus dat de wolf eerst gaat spelen. Misschien zelfs wel alleen maar gaat spelen. Want die rent achter een schaap aan. Dat was leuk, hè? Huppatee, bijten, dood. Volgend schaap. Achteraan rennen, huppatee, bijten, enzovoort, enzovoort, enzovoort. We hebben ook opnames van wolven die inderdaad zo achter schapen gaan. En je ziet heel duidelijk dat die wolf aan het spelen is. Het is natuurlijk een ellende voor de schaap en schapenboer. Maar daarmee, laat me zeggen, kan dus zo'n elektrisch hekwerk volstrekt averechts werken. In de zin van dat er wel 15 schapen gedood worden bij één wolvenaanval. En dan kan het heel goed zo zijn dat er niet eens een schaap gegeten wordt.
Nee, nee, dat maakt het voor een boer dan misschien nog frustrerender.
Ja, en dat is dus het punt. Het stimuleren van alternatieve denkwijzen, het stimuleren van hoe kun je dat gedrag van die wolf beïnvloeden, nou, dat vindt gewoon helemaal niet plaats.
Mm-hmm.
En nu is de politieke klimaat zodanig dat men het prachtig vindt eigenlijk om te schieten. En nou, dan wordt dus ook geijverd om dat makkelijker te maken. Maar dat zal gewoon niet helpen.
Nee.
Je kunt misschien wel dieren gaan doden, maar de reproductie in Duitsland is zodanig dat je in no time weer nieuwe wolven krijgt die zich ook blijven richten op die schapen.
Ja, ja, het hele verhaal van de wolf, dat doet me ook wel een beetje denken aan een dier dat wij hier in Australië hebben, de dingo. Daar hoor je natuurlijk ook verschrikkelijke verhalen van. Hè. Er zijn veel ontmoetingen tussen dingo's en die kinderen grijpen, die toeristen aanvallen op Kigari Island. Is het te vergelijken, de dingo met de wolf?
Ja, ik vind het zeker wel te vergelijken. Was het alleen al omdat het ook een hondachtige is. Maar in algemene zin eigenlijk zou je kunnen zeggen dat van die grote landroofdieren, dat ze het allemaal eigenlijk wel leuk vinden om ergens achteraan te jagen. Dat is natuurlijk ook functioneel, om je prooi te bemachtigen. Maar lekker hard rennen ergens achteraan, dat is ook hartstikke leuk. Dus die dingo zal dat ook vast wel doen, deels ook om te spelen. Dat betekent dus ook dat als een dingo een mens tegenkomt en een persoon rent hard weg, dat dat ook een trigger is voor een dingo om erachteraan te gaan en te proberen dat te vangen. Net zoals dat een hond probeert achter een stok aan te rennen en die te vangen door erin te bijten. Nou, dat soort ellende kun je volgens mij ook wel verwachten dan bij dingo's.
Ja, en we hebben hier ook helaas voorbeelden van toeristen die juist de dingo's opzoeken en een selfie gaan maken bijvoorbeeld. Ja, en dan is het vraag om problemen.
Ja, als je gewoon niet communiceert met zo'n dingo. En dat betekent dus dat je die dingo moet vertellen. Zo van, je moet niet dichterbij komen. Dat betekent dat je hem eigenlijk dreigend moet aankijken. Want zelfs als ik iemand anders dreigend aankijk, voelt hij zich niet prettig. Nou, een dingo kan dat ook begrijpen. En dan weet hij dus dat hij niet in de buurt moet komen. Dat is al één stapje. Eigenlijk is het opnieuw weer het vergelijkbare verhaal met de wolf in deze. Als je goed weet wat je kunt verwachten van zo'n dingo en als je goed weet dat je kunt communiceren met zo'n dingo en moet duidelijk maken dat hij op afstand moet blijven, dan hoef je niet zo 1, 2, 3 een probleem te verwachten. Maar een selfie maken, ja, dat frustreert de communicatie aan alle kanten. En dan gaat die ding wel gewoon zijn eigen ding doen.
Ja. Nou, gaat die wolf, die gaat echt niet meer weg uit Nederland, hè?
Nee, daar hebben we mee te leven. En daar kunnen we hem beter, denk ik, insteken op wolven die territoria bezitten. Terwijl ze schuw zijn, of schuw geworden zijn weer. Respectievelijk afzien van het doden van schapen. Als je dat voor elkaar krijgt, dan heb je eigenlijk een trits van territoria waar gewoon geen andere wolf geduld worden dan deze dieren.
Ja, wat je nu uitlegt klinkt voor mij als leken aannemelijk en ik snap ook wat je zegt. Ben je nou de enige die dan op deze manier dit probeert aan te pakken, die dit pleit?
In Nederland eigenlijk wel. Er zijn geen gedragsbiologen die zich met dit onderwerp bezighouden. De discussie wordt vooral gedomineerd door ecologen. Die denken in termen van opportunistische soorten. Ofwel, een wolf eet alles wat hij maar pakken kan. En dat is gewoon een benadering die gewoon, juist in het kader van de problematiek van het schapendoden, niet de goede weg is. Maar die heeft wel de overhand op dit moment. En dat maakt het wel moeilijk.
Ja, hoe lang gaat dat duren, denk je, voordat in Nederland de mensen en wolf in vrede kunnen samenleven?
Nou, dat gaat nog wel even duren. Omdat we ook het Duitse beleid gekopieerd hebben met betrekking tot dat je niks hoeft te doen als een wolf de bebouwde kom inkomt. En ik voorzie helemaal niet dat anders gaat worden. Dan hebben we denk ik in de komende jaren nog wel een probleem.
Ja, dankjewel Diederik voor de uitleg over de wolf.
Graag gedaan.
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.